Ja, lieve volle Vader, wij danken u dat we inderdaad zo uw woord gekregen hebben. Heer, dat we dat zo vrijelijk kunnen lezen. En dat gij ons wilt vertellen wat gij op uw hart hebt. Heer, dat is het allerbeste. En gij wilt ons niets onthouden. We bidden dan ook deze avond, Heer, als we zo in uw woord zien wat gij tot ons zegt. Hoe gij spreekt, dat gij zo bij uw Heilige Geest ons dat licht geeft dat het nodig is om te zien. Heer, dat we mogen weten, mogen zien hoe groot gij zijt. We danken u voor uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Voor ons, maar wel om uw wil te doen. Heer, dat hij zich daaraan overgegeven heeft. En dat hij zo gekomen is om voor ons onze zonde op zich te nemen. Hij hem daartoe een lichaam gegeven heeft. Dat hij mens geworden is. Dat hij gehoorzaam geweest is tot aan de dood van het kruis. Dat in alles hij de eerste mag zijn. In ons leven. Dat we zo opzien en uitzien naar zijn spoedige komst in de wolken. We bidden dan zo, Heere, van uw leiding voor deze avond, dat we zo mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Dat gij zo ieder hart hier vervult met uzelf. En daar gaat het om. Dat we niet bezig zijn met dingen, maar bezig zijn met hem, die ons zo lief gehad heeft, dat hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat we iets meer mogen zien van zijn grootheid in zijn offer. In het feit dat hij naar het kruis gegaan is. Dat we diep mogen buigen daarbij het kruis. En mogen zien, Jezus Christus, hij is Heer. Tot verheerlijking van God de Vader. Zo dragen we dan ook deze avond aan u op en danken u daarvoor. Dat gij daartoe ook deze lippen wilt zalven, zodat ze uw woord in waarheid mogen brengen. In Jezus' naam. Amen. Leviticus. Ik wil eerst nog een stukje daar met u lezen. We hebben dat al een paar keer gedaan. Maar dat is wel goed. Herhaling is misschien dat u het uit uw hoofd kent. Dan is dat ook goed. En als u daartoe voelt, dan mag u gerust uit uw hoofd opzeggen. Maar als u daar nog niet mee bezig bent, dan gaan we het gewoon lezen. Alhoewel dat ik dat meestal toch doe. Ik heb dat geleerd, ik kan niet zeggen dat ik iets geleerd heb, maar de onderdirecteur, ik denk dat hij best veel tekst uit zijn hoofd kende. En ik zie hem nog zo voorover buigen, achter die preekstoel of zijn katheder of wat ook maar, en dan zo de schriften. En dan las hij dat. En het kon het bekendste vers zijn, maar dan las hij dat zo. En die geloofde dat er was kracht in het lezen van het woord van God.
Zo, die leest.
Die leest. Mooi is dat, hè? Ja, er zijn dingen, daar ga je over nadenken soms. Waarom zijn die zo? Waarom werden die zo gedaan? En dan kom je ineens daar en dan zeg je, hé, dit is toch mooi hoe dat gegaan is, hè? Zo, er zijn dingen die, dat neemt soms een tijdje voor het ding. Ik ben niet zo leuker even komen. Nou, we doen zachter eens wat naar beneden toe. Hè, want van het hoofd naar het hart. Hè. Dus ik hoop dat bij jullie ook allemaal goed zakken wil. Ja, van het hoofd naar het hart. Want dat duurt altijd even. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. We hebben al een klein beetje gezien van het feit dat die tent die moet er eerst zijn natuurlijk. En je weet ook dat de Bijbel is niet chronologisch geschreven. Dat is nogal logisch, want je hebt het boek van Leviticus. maar is Leviticus, dat is wat van Leviticus, dan heb je deze eerste hoofdstukken, die komen eigenlijk wat later, wat van de latere hoofdstukken komen wat eerder. Numeri komt er ook doorheen, je ziet dus de verschillende dingen die je ziet, waar we zo meteen ook nog naar zullen kijken. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als een mens uit u de Heere een offerande zou offeren, gij zult uw offerande offeren van het vee, van runderen en van schapen. Nou, maar even denken dat als een mens uit u, er waren alleen al 603.550 mannen. En dus ja, er waren wel over 2 miljoen mensen. Dus als er dan staat als een mens uit u, hè, dan wordt er ineens wel een hele groep bedoeld natuurlijk. Dan gaat het niet zomaar over één mens. En hoe zouden die allemaal tegelijk kunnen offeren? Ik denk niet dat dat zo mee zou vallen. Zo, je ziet hoe dat... Als je ziet hoe persoonlijk dit is aan de ene kant... En tegelijkertijd hoe groot het is aan de andere kant, hoeveel dat erbij inbegrepen zijn. En als je dan denkt aan wat de Heer Jezus gedaan heeft, eens en voor altijd, dan is dat zo geweldig groot. En dan ga je een beetje meer vatten van wanneer we straks, zo een stukje overleven, wanneer we straks bij hem zullen zijn. Niet een offer aan een brandoffer van runderen, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren. Naar zijn welgevallen of vrijwillig. Voor het aangezicht des Heren. Hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen. Omdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Mijn woord is dat even verzoenen. Dus de verzoening is in de Heer Jezus Christus. Hè? Hij is onze verzoening. Hij, als je 1 Johannes leest en je leest dan het tweede hoofdstuk, dan is hij ons verzoendeksel. Hè? Ons verzoendeksel. En dat is zo mooi, want op dat verzoendeksel er ligt altijd bloed op. Hè? En dus toen kwam die hoge priester die keek ernaar, dat verzoendeksel. Hè? Bovenop de ark der getuigenis. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en het bloed sprengen rondom dat altaar, terwijl het voor de deur van de tent ter samenkomst is. Nu komen we hier een woord tegen, en dat heeft te maken met personen. En hier staat eerst de zonen van Aaron, de priesters. Aaron was een leviet, en... De Levi, de stam van Levi, daar komen de Levieten uit natuurlijk. Maar Aaron was daar weer één van de nakomelingen van. En dus de nakomelingen van Aaron, die zijn de priesters. De Levieten in zijn geheel, die werkten ook in de tabernakel. Niet als priesters, maar als bijvoorbeeld als de tabernakel. Je weet, als de Heere die was bij hun... Ook al zo bijzonder, hè. De Heer was bij hun en als die daar bleef, maar dan stond die tabernakel daar. Maar soms dan zei de Heer, nu gaan we een eentje verderop. En dan ging die wolkkolom, die ging dus wat verhuizen. En dan moesten ze die tabernakel helemaal inpakken, als het ware. Want die levieten mochten niks aanraken, alleen de priesters. Dus het werd allemaal bedekt. En als het dan bedekt was, dan mochten die levieten dat gaan dragen. En wel het wel dragen. Hè? Dus dan werd dat geheel gedragen zo. Dus een heel bijzonder iets natuurlijk. Dus die levieten deden werk in zijn geheel. Maar die priesters, Aarons nakomelingen, die waren de priesters. En die deden het werk. Maar wat leren u en ik hiervan? Want daar gaat het natuurlijk om. Op hoeveel plaatsen zouden ze vandaag nog bezig zijn met een studie, bijvoorbeeld van Leviticus? Ik denk dat dat wel eens heel weinig kon zijn. Waarom? Ja, wat heeft dat nog voor ons? Nou, ik dacht dat we dat pas gelezen hadden, maar in geval dat we dat niet gedaan hebben, zullen we dat nu alsnog doen. Dus We komen hier terug natuurlijk bij Leviticus, maar alleen kan ik u niet vertellen wanneer. Maar we gaan even naar Hebreeën toe en dan zullen we dat nogmaals lezen, want dat moet wel goed doordringen dat wat de bedoeling is voor ons. Hebreeën hoofdstuk 10, ik had het hoofdstuk nog niet gezegd. Hebreeën hoofdstuk 10. Dus dit is een, voor sommigen een herhaling. En dan lezen we gelijk wat hier nu... het is interessant, aan de ene kant, hoe dat, wanneer we dit gaan lezen, dat het aan de ene kant zegt, ja, wat je daar in Leviticus doet, dat gaat niemand helpen. En aan de andere kant, gaan we er veel van leren. Nou, laten we dan maar lezen, dan zullen we het zien. We gaan gewoon bij vers 1 beginnen, want dan hebben we tegelijk. Want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die ze al alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Dus hier heb je het al verhaal. Dus hoeveel ze ook offerden. Je zou kunnen zeggen, het bracht ze geen stap verder. Dat is ook wat, hè? Je moet toch blijven doen. Wij zeggen dan nou gauw, ja, want het heeft toch geen zin. Huh? Nou, lezen verder. Anderszins, dus ze moesten doorgaan met het offeren. Anders dan zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Als die offers zonde wegnamen, dan zouden ze gestopt zijn. Maar die namen geen zonde weg, dus ze gingen door. Omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben van zonde. Eenmaal gereinigd geweest te zijn. Dus als je vergeven bent van je zonde, dan zegt dat eigenlijk ook, dat lezen we trouwens in Hebreeën 9 vers 14, dan zegt dat ook, dat je, dan herinner je dat niet meer. Ben je goed in het herinneren? Wij zeggen, als je goed in het herinneren bent, dan herinner je wat je gedaan hebt. Maar als ik dit lees, dan zeg ik, als ik goed ben in het herinneren, dan herinner ik me zonden niet meer die vergeven zijn. Volgt u dat? Zo, op wat voor manier ben je aan het herinneren? Ben je aan het herinneren wat je gedaan hebt? Of ben je, ik zal het met een ander woord gebruiken, vergeten wat je gedaan hebt? Want als je dat is volgens dit toch de bedoeling, hè? Vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Zo, dat blijft. Dat was een voortdurende herinnering. Maar, dan heb ik een vraag voor u. Die ga ik er zomaar tussendoor mikken. En dat is dit. Het bloed van de Heer Jezus. Reinigt dat volledig? Wel, we hebben algemene toestemming. Zo, dat betekent dan dat je je zonde ook vergeten bent. Ja, maar als je gelooft dat hij je gewassen heeft, dan ben jij ze ook vergeten. Ja, maar dat hebben we net gehad. Dus ik kan me niet voorstellen dat iemand die veronderstellen, wij hebben wel een beetje schrik soms, als ik hier iemand tegenkom, zijn we bezig fietsen bijvoorbeeld, en dan komen we tegen. Ik ga naar huis, ik ga douchen, zeggen ze dan. Maar douchen. En die zet die komt er mooi in uit, hè. Nou, iemand heeft gedoucht, en dan gaat hij rondlopen en zeggen, kijk eens hoe vuil ik ben. Of toch niet? Dat zou toch wel een beetje dwaas zijn. Dan zeg je, nou ja, dat heb je ook niet goed gedaan. Zou dat niet het antwoord zijn? Hè? Huh? Denk jij? Ga daar rondlopen en zeg je, kijk hoe oud ik ben. Ik heb net gedoucht. Kijk eens. Nee, Want als bijvoorbeeld een van de kinderen dat doet, dan zeg je, gooi jij schouder, want dan heb je dat niet goed gedaan. Of anders zou ik de borstel er eens op zetten. Zoiets komt er dan toch? Ja? Meer moeders praat natuurlijk. Ja? Ja? Je hebt ook twee jongens?
Ja,
nee. Dan moet je toch eens in de gaten gaan houden. Dus je laat natuurlijk, we zijn wel erg groot. En nu komen we iets. We komen hier dus bij een. Ik ga het even zo uitdrukken. Bij een volmaakt iets. En dat nemen we dus niet aan. Want we zeggen ja, maar. Hè? Dan gaan we toch een potje door, hè? Volgt u me? Zo, als ik vraag, ben je vergeven? Ja, ik ben vergeven. En zo herinnert God dat nog? Nee, die herinnert het niet meer. En jij?
Ja,
ik loop er nog alle dag maar op. Dus wat betekent dat eigenlijk? Zal ik het een woord geven? Ongeloof? Dat is dus puur ongeloof. Dat is dus niet geloven wat God zegt. Dat is niet aannemen wat hij zegt. En zeg ik, geen wonder dat ze het over bevrijdingen hebben. Dan zullen ze ook nooit uitkomen. Want ze nemen niet aan wat God zegt. Maar, ja, je kunt erom lachen dat een ander dat niet doet, maar doe het zelf. Als ik zou zeggen, nou, ben je bevrijd? Ja. Oh ja, waarvan? Van ongeloof? Bevrijd van ongeloof. Dat is mooi. Dat is toch het mooiste wat er is? Ongeloof. Ongehoorzaamheid. Zonde. Zelfde woord, hè? Zie je dit? Ja? Bom. Oké. We zullen eens verder gaan. Of ben je er nog niet overheen? Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. Zegt de Heer Jezus dat, hè? Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Dus al die offers, niks geen behagen in de zin van God, hè? Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin van het boek is voor mij geschreven. Dus in het gehele boek is van de Heer Jezus geschreven. Dus dan moet. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, blablabla. Allemaal van hem spreken. Dus daar moeten we van kunnen leren. Dan weet ik niet hoe u er tegenaan kijkt. Maar als er dus iets is waar je van kunt leren, dan zeg je toch. Daar moet ik inkomen om dat te leren wat er hier staat. Want er staat een boodschap hier voor mij. En die heb ik nog niet helemaal eruit als het ware. Nou zal dat wel zo blijven, want er zit altijd meer natuurlijk. Maar ik wil wel geregeld meer eruit krijgen. Hè? Dus neem nou bijvoorbeeld een boek, net als Leviticus, waarvan je zegt, Ja, al die offers en al dat bloed en al dat, maar ga zo maar door, al die wetten. Ja, hij zegt me echt allemaal niks, hè. Zegt me echt allemaal niks. Maar er staat er wel allemaal geschreven van de Heer Jezus. Anneke, jij kijkt net naar boven. En ik weet wat daar staat. Dat is een schilderij en daar word je wel even naar in, hè. Die hand met de spijker erdoor, hè. We lezen verder. Toen sprak ik, zie ik om, in het boek is voor mij geschreven, om uw wil te doen. Zeg, is het ook zijn wil dat we dan ook een goed geheugen hebben? Wat betekent een goed geheugen? Een goed geheugen, dat betekent dus dat je vergeet de dingen die je vergeten moet. Het hoeft dus niet alleen maar de dingen die je onthouden moet. Ja, goed, je vergeet wel eens dingen, dat weet ik wel. Maar het gaat mij erin. Het goede geheugen is dus hetgene dat je weet wat je vergeten moet. Niet dingen die je onthouden moet. Dat weten we sowieso al. Maar de dingen die je vergeten moet. En hoe bijzonder is het, hoe apart is het, hoe min is het, of hoe ongeloof het is het, dat we juist bezig zijn vaak met de dingen die we moeten vergeten. Klopt dat? Zullen we nou zien, dat is niet wat de Heer wil. De Heer wil niet. Want de Heer Jezus die zegt dat, die zei dat al toen de Heer op aarde was. Hè? Als je zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En nu ben je een slaafje van je eigen gedachten. Van je eigen niet willen vergeten. Oké, geen commentaar. We lezen verder. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffer en offer voor de zonde, heb gij niet gewild. Nou, dat is ook wat, hè. Ga je helemaal door al die boeken heen, hè. En vooral het boek van Leviticus natuurlijk, maar trouwens, ja, door de hele dat Oude Testament. En dan zie je, en dan staat er hier, dat houdt hij helemaal niet. Dat is wat, Remco. Ik bedoel, dat was je helemaal niet geïnteresseerd in al die in al dat boek. Maar wat was je dan niet geïnteresseerd? Ja, waarom? Wijs op de Heer Jezus. Ja, wijs op de Heer Jezus. Daarom heeft hij het ingesteld. En er zijn, dat was toen zo. En dat is nog zo. Het wijst allemaal naar de Heer Jezus. En daarom heeft hij het ingesteld dat mensen toch zullen zien dat je... Word je wel eens moe van jezelf? Heb je dat wel eens? Ken je dat wel?
Dat is niet.
Ja, want je bent bezig met dingen waar je niet mee bezig moet zijn. Huh? Dus, en God die zegt tegen je, hey, daar is het. En dan gebruikt hij heel die Bijbel voor. En ik moet gewoon zeggen, sinds dat ik met deze, vooral met deze studie bezig ben, er zijn natuurlijk verschillende studies daar mee bezig zijn, maar vooral met deze studie bezig zijn, hoe groot is dat, hè? Hoe groot is de Heer Jezus? Hoe groot is die? Dat van het begin af aan alles spreekt van hem. Nou, we lezen hier nog even verder, want we zijn er nog niet. Dit is allemaal inleiding. En vers 9. Toen sprak hij, zie je, kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. Geheiligd. Ben je geheiligd? Geheiligd. Door het offer van Jezus eenmaal geschied. Dat is een tijd geleden. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. Nou, je ziet, dan hoef je, als je dat leest, de letterlijke interpretatie hier. Hè? Dat is gewoon zoals het er staat, hè? Of ga je er iets anders van maken? Nou, dat wil die mensen natuurlijk graag, iets anders. Even het lijken heel geleerd, dan kunnen we er iets anders van maken. En ieder priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffer dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Zou die priesters ook wel eens moe geworden zijn ervan? Oké, ik ben 25, nu word ik priester. En dan tenslotte, nou, ik heb 25 jaar in het vooruitzicht, wat ga je doen? Nou, ik ben priester, ik ga het offeren. En dan de wet onderwijzen aan de mensen. En dan, ja, we ze ook bidden. En, want de profeet die sprak voor God tot de mens. Maar de priester die spreekt tot God. Hè? Voor de mens. Dus de profeet die komt van God tot mens. En de priester, die gaat van mens tot God.
Laat ik het zo zeggen.
Dat is zijn leiders. Dus die priester die zegt, nou, dan heb ik 25 jaar in het vooruitzicht om te offeren. En dan veronderstel, die is 25 jaar bezig geweest. En je zei tegen hem, hoe ver ben je nu? Ja, net zover als toen ik begonnen ben. Dat is toch ook wat, hè? Dat is toch ook wat? Net zover als toen ik begonnen ben. Nou, laten we verder lezen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Gezeten. Al die priesters die stonden, die konden niet zitten, waarom niet? Het werk was niet af. Zolang het werk niet af was, kon niet gaan zitten. Ze stonden altijd. Maar, de Heer Jezus, die kwam en die offerde eenmaal, dat lezen we zo hier, we lezen zo een stukje verder lezen, komen het wel. Maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts, verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een woekbak zijn voeten, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt. Zouden we daar geen ander woord voor kiezen? Wat voor woord zou je erin willen zetten? Wat denk je dat erin past, Michael? Volmaakt. Zou je een ander woord voor nemen? Of weet gewoon laten staan? Ik zag het overal, zag ik het rijden. Nu werd het heel warm, hè? Ja, dat gaat gewoon wat het dan, hè? Maar, dan kom ik wel eventjes op dat ene woordje terug. Geloof je dat? Geloof je dat? Want dat komt weer op hetzelfde neer als vergeten, hè? Je zonde vergeten. En nu geloof je dat hier dat woordje volmaakt, want je wilt het toch laten staan, zeg ik wel. Maar het heeft natuurlijk geen zin om het te laten staan als je niet gelooft. Nou ja, als je het niet gelooft, dan misschien dat we je dan nog kunnen begrijpen. Frans? Dus in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En moet kijken wat er nou hier staat. Dat kun je best missen natuurlijk, als je dat niet goed leest. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Zoals de Heilige Geest bij je woont, dan getuigt hij daarvan. Nou heb ik een vraag. Getuigt hij daarvan? Nou, dat is natuurlijk. Zo, je gelooft dus in de volmaaktheid. En je gelooft in het vergeten van de zonde. Want dan kom ik hier tot de conclusie dat het is niet de Heilige Geest die je zonde doet herinneren. Ik heb het nou over zonde die vergeven zijn natuurlijk, hè? Die vergeven zijn zo. Ja? Dus dan is het niet de Heilige Geest die je doet herinneren daaraan, hè? Dat is, weet je wat je het beste kunt doen? Ik zou zeggen, ik ben wel eens dicht bij een beerput geweest. Ik bedoel niet een put waar beren in zitten natuurlijk, hè. Oké, het beste is dat er een deksel op gaat. Dan heb je geen last van. Mawar Zarige daar, daar de deksel op laat. En ik denk dat de Heer ons dat wil laten zien. Nou, want we gaan zo terug naar waar we vandaan komen. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal, na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten geven in hun hart, en ik zal die inschrijven in hun verstanden, en hun zonden en hun ongerechtigheden, die blijf ik wel gedenken. Oh, even terug. Kort, u zegt, het is niet zo als ik het las. Ik las dat verkeerd. En in zonde en ongerechtigheid zal ik geen zins meer gedenken. Oh, ik dacht, dat is toch meer gedenken. Geen zins meer gedenken. Dat is wat, hè? Nou, er niet meer aan denken, hè? Zie je hoe bijzonder het is als je de Bijbel zo leest, hoe bijzonder het is, hoe krachtig dat is. Ik zou je dit dus kunnen vertellen, want ik heb dit genoeg gelezen, dus ik kan je dit allemaal wel vertellen. Maar dat doet niet hetzelfde als wanneer je zelf je neus erin hebt en zegt, dat staat er werkelijk. En dat bedoelt God, want God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Een van de principes van hermeneutiek, hè? Hij zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. En dan gaat, nou, hier staat het. Waar die vergeving er zelf is, er is geen offerande meer voor de zonde. Zo, nou laat hij dus hierdoor zien, er is geen offer meer. Dus dat betekent, het is voor elkaar. Het is af. En als je dan eraan denkt dat dat bijna 2000 jaar geleden is, dat dat offer gebracht is, eens en voor altijd, dat hebben we in vers 14 gelezen, zie je, dat is toch wat. En die mens is er nog niet uit en die gaat er eigenlijk gezegd verder vanaf. Dan zou ik je dit gelijk meegeven, dat in de komende tijd zullen ze proberen om je daar verder vanaf te halen. Dus houd dat wel in de gaten. Dus, daarom ook te verder dat wij gaan, de meer dat we gewoon zullen lezen, maar dit staat hier. Want iemand zal komen en zeggen, ja, maar zo is dat niet bedoeld. Nee, nou, ik ga het wel zo nemen. Als God het niet zo bedoeld had, trouwens, had hij het niet zo gegeven. Huh? Dus we gaan er niet iets anders van maken. Dat risico wil ik nou weer niet nemen. Ik heb genoeg risico's genomen in het leven, maar dat is er een die ik niet neem. Niet aan de Bijbel toevoegen en niet er vanaf doen. Dus alleen maar, goed, dus ja, laat ons eventjes verder lezen nog, want dit is natuurlijk zo goed. De waar wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dus als je dus dat Leviticus gaat lezen en je ziet wat het neemt, om daarin te gaan, dan zeg je, dat moet toch wat geweest zijn. We denken dat die priesters over die duizenden jaren, dit priesterdom begon natuurlijk in, dat was rond 1462 voor Christus, maar voor die tijd waren er natuurlijk ook priesters. Wie is de eerste priester die je ziet in het Oude Testament? Melchizedek is de eerste die je tegenkomt in het geschreven woord, in Genesis 14. Maar er was er eentje, nou zie je die niet direct chronologisch natuurlijk, maar ik las dat er een was en die ging, die was in de tijd eigenlijk rond Abraham ook. En die in zijn eerste hoofdstuk lees ik erover, dat hij ging offeren voor zijn kinderen. Job die ging offeren voor zijn kinderen. He? Veronderstel dat ze. Zo, hij was de vader van het gezin, dus hij was de priester van het gezin. Dus voordat we de wet kregen zoals God instelde in de tijd van Mozes, was voor die tijd, was, zag je dus de vader, die was de priester voor het gezin en die offerde. Neem bijvoorbeeld, wie offerde er ook? We hebben het eigenlijk al gezegd. Er was er ook een die offerde. En die werd gezegd, dus die moet er ook een priester geweest zijn. Die was in de tijd van Melchizedek. Maar iets later, 8 hoofdstukken later, ging die ook offeren. Abraham, die ging zijn zoon opofferen. Huh? En die vertrouwde dat God zelf een lam ten brandoffer zou geven. Dus daar hadden we ook een priester. Nou, mooi. Ik vraag me af, dan, wie zou de eerste priester als zodanig geweest zijn, daar we van lezen?
Abel,
goed zo. Abel, dat was de eerste waarvan lezen dat hij offerde. En dat is het bijzondere, vind ik altijd, van Abel. Terwijl hij gestorven is, spreekt hij nog.
God is toen begonnen met het offer, voor Abel.
God is begonnen met het offer. Dus dan hebben we, dus het begint met de hoge priester zelf. En dat is heel mooi kort, want als je denkt dat de hoge priester heeft eerst geofferd, en jij denkt aan Genesis 3 vers 21, en dat tegelijkertijd, dus we krijgen een hele, mag ik even zeggen, een hele wees met priesters, ook hoge priesters, en dan krijgen we de hoge priester die begonnen is. Want ik geloof wel dat dat de Heer Jezus zelf is. Hè? Dus je ziet dat voortdurend, die is beginnen en er eindigt het mee. Hè? Dus Genesis 3 vers 21 en tegelijkertijd het is volbracht. Je ziet dus de ene hoge priester en de andere hoge priester. Hè? En dat is één en dezelfde. Alleen toen was je nog niet in een menselijk lichaam. Maar daarna, op het eind natuurlijk, wel. Want hij is nog steeds mens. Jezus is nog steeds mens. Hij is God, maar hij is ook mens. Wonderlijk is dat. Dus je ziet hoe die offers en die priesters. Iedere keer kwam er wel een priester naar voren. Hè? We moesten iedere keer met een priester aan de gang. En dat God die priesters ingesteld had. Nou, dan willen we ook nog een keertje wat namen naar kijken. Maar we lezen eerst dit hier verder. Dus de waar we dan broeders en zusters vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Vrijmoedigheid, dat staat ook in hoofdstuk 4 vers 16. Dat we vrijmoedigheid hebben tot de troon van genade. Bijzonder, hè? Vrijmoedigheid tot de troon van genade. En hier is dat vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Ik zou zeggen dat dat is wel het heiligdom, hè? Als je komt voor de troon van genade. De troon van genade, je kan het ook weer, als je in de psalmen lees je het ook verschillende keren, hè? Het heiligdom. Ik zag het toen ik uw heiligdom inging. Dus daar kon je, nou, hier heb je het ook om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dus hoe kom je daar binnen? Dat is maar één manier, dat is mijn bloed. Anders kom je er niet binnen. Dit is wel een boek van bloed. Het leven met de Heer Jezus is een leven van bloed. Hè? Zijn bloed reinigt van alle zonden. Van wat? Alle. Dat is wat. Van alle zonden. En hier staat het. Ik vind dat een bijzonder vers. Op een verse en levende weg. Op een vers geslachte weg. Een vers geslachte weg is het woord. We moeten toch eventjes verder kijken zo. Terwijl wij hebben, even terug, op een verse en levende weg, of een vers geslachte weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Zie dus, je ziet hoe de Heer Jezus hier ook dat voorhangsel gebruikt, hoe hij in Hebreeën ook die tabernakel gebruikt wat, even naar die brief van Hebreeën. Wat is de bedoeling hier, die brief van Hebreeën? Die Hebreeuwse mensen, die hadden dus gehoord en die geloofden, ik zou wel zeggen bijna, in het offer van de Heer Jezus. Maar die komen tot een zeker punt, en dan zie je, want dan is er natuurlijk, alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Dus iedereen heeft een verdrukking. Dat kan voor een ieder anders zijn, maar iedereen maakt verdrukking mee. Alle die godzalig willen leven. Nou, dus die Hebreeën, wat gebeurt er? Laat ik ze even zeggen, deze Joden. Nu komt dat Judaïsme, dat komt eraan. En die zegt, ja, maar. En die beginnen te trekken. Die beginnen te trekken. Als je een waar geloof hebt, dan wordt er aan je getrokken. Hey, maar dit is toch ook waar? Of dan kun je toch wel het Judaïsme, even in dit geval, erbij nemen? Dus hier, daarom wordt er hier zo scherp ingegaan. Je leest dus hier ook, in, als je bij hoofdstuk 8 begint, over de tabernakel. Waarom? Omdat zo de Heer laat zien. Hey, dat sprak allemaal van de Heer Jezus. Jullie willen wel bij dat Judaïsme blijven, maar dit spreekt van de Heer Jezus, wat er allemaal gebeurd is in het Oude Testament. En als je dat niet aanneemt, dan is er wel een hele scherpe verlorenheid. Want dan komt hij bijvoorbeeld straks heel scherp mee naar voren, natuurlijk, met het verloren zijn. Maar, oké, okay. Dus even terug nou. En op een vers geslachte weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dus ze laat het helemaal zien. Daarom is dit boek van de Hebreeën geschreven aan de Hebreeën, Joodse volk. Hè? En, maar dat Judaïsme, dat was er nog steeds. Ik weet niet of dat ik het helemaal kan vergelijken, maar ik weet nog dat wij pas tot bekering kwamen. En dan gingen we het woord luisteren en dan kwamen er en die zeiden maar, wat doe je met ons? Je mag ook mee. Je mag ook mee. Maar die wouden natuurlijk niet mee, die wilden ons weer met hun mee hebben. Nee, ik wil dat woord zoals het hier geschreven staat. Niet wat jij erover gaat zeggen, dat interesseert niks. Nee, want eigenlijk gezegd, meestal wisten ze geen eens wat ze erover wilden zeggen. Maar dat even nog buiten. Ik wil dat woord zoals het geschreven staat. Dus daar ga ik mee zijn. Oh. Nou, we zingen dat liedje wel eens. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though no one join me, still I will follow. No turning back. No turning back. Huh? Dus heb je zo besloten om de Heer Jezus te volgen, dan zul je tegenstand tegenkomen. Van de eerste dag af. De eerste dagen leef je er gewoon overheen natuurlijk. En dan heb je geen eens in de gaten dat tegenstand is. Maar na een poosje dan komt ineens, waar je daar, ga je dat zien en dan komt er tegenstand. En als er die niet is, nou, mijn schoonvader die zei zelfs wel en zegt, als die daar en daar, dan kan de duivel in de dak goed liggen slapen. Hè? Nou, dat gebeurt dus vaak genoeg. Hè? Maar we volgen dat dus. Het gaat dus hier om de Heer Jezus. We hebben een grote priester over het huis Gods. Dan gaan we nu eventjes verder. En er staat nog wel meer. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. 1 Petrus 2. Gaan we eerst even lezen. En dat is ook weer zoiets. Dus voor degene die in het eerste hoofdstuk, dan lees je erover. In vers 18 en 19. Dat je gekocht bent met het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. In het tweede hoofdstuk, dus dan gaat het over de wedergeboorte. Dus je hebt een nieuw leven, wederom geboren in de Heer Jezus. 1 Petrus, het eerste hoofdstuk was dat. Het tweede hoofdstuk zegt, en dan leg je af alle dingen en dan trek je dat jasje weer uit. Dan leg af alle kwaadheid en zo al. En dan ga je verder met vers 2 en dan heb je nieuw geboren kinderen. Dat is een mooi, ja, een nieuw geboren kindje hebben. Oh, die kunnen van alles kaderen meemaken, hè. We hebben wat nieuwgeborenen gezien. Dan maak je inderdaad van alles mee. Nou, en dat mag. Dat mag. Toch? Ja. Ja, ik ben blij dat je het mee eens bent, Frans. Want anders zou ik wel eens aan je moeder willen vragen hoe jij was toen je baby was. Oh, ik wil het niet weten. Nou, ik denk het misschien ook niet. Schreeuwen.
Schreeuwen, huilen,
schreeuwen. In zijn broek poepen.
Een model.
Een model.
Dat is wel
weer. Nou weet je dat hij werkelijk te pakken neemt.
Ja.
Oké, dus je ziet wat die nieuwgeboren kindertjes doen hier, hè? Die zijn zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, moogt groeien. Hè? Dus we gaan beginnen met dat woord. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goed het hier is, dat is het eerste wat je ziet. Hoe goed dat de Heer is. Hoe liefdevol, hoe genadig, hoe barmhartig. En heb je al die woorden niet meer. Oh, je zou. Hè? Zo goed, zo groot, zo bijzonder. Dus het is gewoon weer uit te drukken. En tot welke komende. Dat is een mooi woord, hè? Komende. Dat betekent altijd komende. Als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig. Hé, ik dacht dat over was. Ja, we hebben een priester dan. Dat betekent dus. Hé, ben je een priester? En ik zie geen gewaden daaraan.
Koninklijke
kleding. Oké, kijk maar even in je Bijbel in Openbaring. Hou dit Peters nog even vast. Dan komen we zo weer terug. Maar Openbaring, het eerste hoofdstuk, heeft ons iets daarvan te vertellen. Openbaring hoofdstuk 1. Vers 5. Dus dit gaat over de Heer Jezus. Die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. Trouwens, het woordje getuige. Weet je wat het woordje getuige is? Martyr. Martyr. Ja. Een martyr. Een martelaar. Ja? Dat is het woordje getuige. Zo, wanneer je een getuige bent, dan ben je een martelaar voor Christus. Ben je getuige voor Christus? Dat betekent een martelaar voor de Heer Jezus. De eerstgeborene uit de doden, dan hebben we het offer, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen in zijn bloed. Daar heb je het weer. Hé, dan heb ik toch even een vraag. Denk je dat hij een goed werk gedaan heeft?
Nee.
Niet? Hè? Oh, een volmaakt werk. Een volmaakt werk. Kijk, ik vind het wel eens met niet om kritisch op een liedje te zijn, maar Gods weg is de beste. Dat geeft je altijd het idee goed bij de beste, hè? Nee, Gods weg is volmaakt. Ja? Een volmaakt werk. Maar geloof je dat? Want daar gaat het natuurlijk om, hè? Je kunt wel weten, maar geloven. Hè? Eer gewassen heeft in zijn bloed. Dus heeft hij dat helemaal gedaan? Is dat werkelijk gebeurd? Is het. Wat voor betekenis heeft dat voor je? Dat hij dat gedaan heeft. Is het je wel eens opgevallen? Dat. Dit is een moeilijk iets, vind ik. De meer. Dat de geest leeft, de meer dat het vlees strijdt. Klopt dat? Hé? Daar zitten we goed, zegt hij. Maar dat is toch zo? Als de geestelijk niks aan de hand is, dan hoeft dat vlees niks erover te vechten. Maar als dat geestelijke leven werkelijk aan het bloeien is, en als dat woord van God werkelijk die plaats in je heeft, ja, dan strijdt dat vlees daartegen. Huh? Dan strijdt dat vlees daartegen. En dat vlees is het helemaal niet eens met de geestels. Huh? Dus dan zie je, daar is een gevecht gaande. Is dat Bijbels? Kunnen we ook zeggen, kunnen we ook bewijzen van de Bijbel? Het is makkelijk te zeggen, het is Bijbels, maar dan moet het toch ook ergens staan. Romeinen 7. Wat zegt dat daar ook weer in vers 18? Zullen we dan even nemen? Dat in mij, dat is in het vlees, is heel veel goed. Is geen goed ding. Maar dat zegt dan nog niet dat het in strijd is. Dan zouden we verder moeten. Galaten 5. Hij heeft meer over die strijd te vertellen. En die zegt het zo absoluut dat de geest die strijdt tegen het vlees. Dus het is, even wel in de gaten houden, dat het is de geest die strijdt tegen het vlees ook. Hè? Het is niet dus dat het vlees strijdt tegen de geest. Ja, dat is zo. Maar ik ben een beetje meer bewust van het feit dat de geest die strijdt tegen dat vlees. En ik denk dat meest van de tijd zou je zeggen, nou daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee, want dat geeft me wel een hele commotie. Eventjes heel eerlijk zijn voor jezelf, je hoeft dat niet voor mij te doen, maar daar zijn we soms niet helemaal blij mee, dat die geest zo een strijd is tegen dat vlees, want het doet dat vlees best zeer. En dan zeggen we, ja, moet dat nou zo? En dan wordt dat vlees, dat wordt toch opstandig, hè? Oh. Dat is lastig, hè? Ja. Dat dacht ik al. Dus je ziet, die strijd die er aan de hand is, hè? Die strijd die er aan de hand is. Maar houd dan in de gaten dat de erger die strijd, ik zou wel zeggen, de meerdere is. Als er geen strijd aan de hand is, aan de gang is, dat is niet best. Zeg je, moet ik altijd in die strijd leven? Nee, dat zei ik niet. Ja, alleen maar, wat is het antwoord op die strijd? Overwinning. En wat moet je hebben voor een overwinning? Geen strijd, geen overwinning. Maar als er geen overgave is, is er ook geen overwinning. Nee? Dus je ziet, daar is die overgave, dit is de gave. Dus lazen we net ook in 1 Petrus 2, was dat vers 4, altijd komende, hè? Altijd komende. Het is dus een voortdurende overgave. Hè? Zo mooi als je zegt, ik heb het allemaal overgegeven. Klaar. Is dat eigenlijk zo? Ja, dat is eigenlijk zo. Als je het allemaal overgeeft, ben je vanaf. Ja, dat is toch zo. Als je het dus overgegeven hebt, dan ben je er al vanaf. Dan is het toch van hem, dan is het toch klaar.
Je gaat niet zo. Ja, dat gaan we niet, toch?
Zou weer rijden, niet?
En zo, hoe is die uitwerking in je leven? Nou, daar gaan we natuurlijk gewoon over. Maar laat ons even verder lezen, want ik weet nog niet waar we naartoe moeten. Dit was nog inleiding. Vers 6. En die ons gemaakt heeft tot... Nou, ik denk dat we dat maar overslaan. Want dat kan toch niet, hè? Openbaring 1 vers 6. Dat kan toch niet. Want een koning is iemand die wat?
Heerst.
Koning is iemand die heerst. Heerst. Hey. Zo, het is wel mooi dat de Bijbel zegt dat we zullen ook met hem heersen, maar wanneer? Een duizendjarige rijk, nou, dat is zo ver weg, ik weet niet wat er dan allemaal is, hè. Dat komt nog wel. Maar wat nu? Want we leven nu. En het gaat erom dat we nu. Want is het waar dat je eeuwig leven hebt? Je hebt dus eeuwig leven. Dus moet je dan ergens op wachten tot je... Huh? Is het pie in the sky, by and by? Okay. Dus er staat hier, die ons gemaakt heeft, er staat toch niet, of staat er die ons gaat maken? Nou, dit is geschreven, nog niet precies 2000 jaar geleden, maar toch gewoon over de 1900 jaar. Die ons gemaakt heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal krijgen. Eeuwig leven hebben. Oh, dat is nu. Dus, Femke, heb je eeuwig leven?
Ja. Alweer. Dank u wel.
Kijk. En dan ben je dus een koning?
Ja, dat ook.
Ook dat nog. Koning Tronk, ja. Het is niet iemand die pronkt, maar dat is... Okay, dus dat hebben we dus, dat betekent heersen. Koning die heerst, hè?
Dat moet niet, hoor. Hij dient het volk.
Hij dient het volk. Nou, wat wil je nou? Dienen of heersen?
Ik maak het
voortaan dat hij heerst. Wat denk je, Marco? Wat denk jij daarvan? Eerst dienen en dan heersen. Ja, ja. Dan nog ook maar even naar die volgende toe. En priesters. Bij priester? Dan zou ik zeggen, als je een priester bent, dan is het wel heel belangrijk dat je kijkt, wat waren die priesters daar in het Oude Testament? Hoe gedroegen ze die zich? Hoe werden die bijvoorbeeld ingewijd tot priester? Dat zijn twee dingen die kunnen we sowieso al noemen en die zien we natuurlijk ook direct hier naar voren komen voor ons. En het ene is, er zijn twee dingen die er gebeurden met de priester. Ze moesten onder het bloed en ze werden gezalfd. Zie? Je hebt dus reiniging en heiliging. Zie? Dus allebei, reiniging en heiliging. Zie? Dus je hebt het bloed en je hebt hetzelfde. Ook alles in die tabernakel, dat werd ook allemaal met bloed. En met zalf, olie. Ja? Dus je ziet dat die priester, en die koning. Ja, die werd ook gezalfd, hè? Moest ook gezalfd worden tot koning. Dus als je ziet hier, we lazen dus in 1 Petrus dat we zijn priesters. Hier lezen we dat ook nog. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. En dan moet je verder doorlezen, want er is nog geen punt of wat ook maar. God en zijn vader. Oké. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Even terug naar Petrus nog. Want ik denk dat we daar nog even ingelicht moeten worden. 1 Petrus 2. En dan kijk hoor wat hij hier zegt. Dus was vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom. En dan komt het. Om geestelijke. Dus je ziet wat ze deden in het Oude Testament. Die priesters. En dat waren dus vleeselijke offers brengen. En waar hebben we het nu over? Maar luister. In Johannes 3. Dan heeft de Heer Jezus. Die heeft een gesprek met Nicodemus. En dan vertelt hij over de wedergeboorte. En dus dan zegt hij, oké, wat van het vlees is, dat is vlees. Dus je bent in het vlees geboren, maar nu moet je in de geest geboren worden. Paulus die zegt dat ook in 1 Korinthe 15, hij zegt, eerst het natuurlijke, of het vleeselijke, en dan het geestelijke. Nou, hier zie je dat dus ook weer. Hij zegt, je gaat dus hier een heilig priesterdom. Laat ons eventjes niet vergeten, dat woordje heilig. Hè? Want dat kwam in het eerste hoofdstuk al naar voren. Toen zei hij, wees heilig, want ik ben heilig, in hoofdstuk 1 vers 16. En dus hier zo, om geestelijke offeranden op te offeren. Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Wat voor offeranden zijn dat? Geestelijke offeranden. Nou, we moeten eens kijken. Ik zie hier zelfs een aanwijzing staan die mooi is. We zullen maar even naar kijken. Romeinen die zegt er, hè? Die zegt er iets van hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12. En dat begint met, ik bid u dan, broeders, sisters, door de innerlijke ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Het zou wel een mooi onderwerp zijn, mannen, om eens een keer over te spreken. Redelijke godsdienst. He, denk je daarvan, hè? Zo. Een goede preek zijn. Dan kun je eigenlijk wel eens op voorbereiden naar hem komen. Je kan daar nou wel weer te glimlachen, maar hè? Je moet natuurlijk wel een keertje erop rekenen dat we beginnen nooit erg hard, maar we moeten natuurlijk wel aan het werk gezet worden, want anders schiet het niet op. Hè? En, dus we moeten allemaal een keer rekenen dat we een keer hier wat mee gaan doen. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, nou, dat zit er dus in, maar wordt veranderd. Door de vernieuwing van uw gemoed. Hoe is het met je gemoed? Je gemoedstoestand. Hè? Is die een beetje op en neer, een beetje kwakkelig? In ieder geval. Opdat gij moogt beproeven, dus onderzoeken, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Nou, dat is wel een. Als we dit even uit gaan werken, dan hebben we wel meer dan één preek, hè? Ik weet nog dat. Ik denk dat dat 3 jaar geleden is dat ik gesproken heb aan de wil van God. Ik dacht, dan zal ik eens een boodschap aan een preek kan doen, of hoe je het maar noemen wil. En als je er daarmee begint, dan wordt het maar uitgebreider en uitgebreider. Hè? En ik geloof dat er tenslotte 9 geworden zijn. Nou, dat dus, draait maar uit. Dus de meer je ermee bezig gaat, de meer. Dus je ziet dus de volmaakte wil van God. Dus je wordt dus niet de wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing. God die zegt, we gaan dit. Oude, dat gaan we. Hij die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Ook alweer zo iets definitiefs, hè? Ik bedoel, er staan geen wankelwoorden in, er staan geen twijfelwoorden bij. Het is allemaal zo definitief. Vind je dat niet, Frans? Dat het zo definitief is.
Ja, dat is
dit. Ja, maar dat vind je toch wel?
Ja.
Geloof je het ook?
Ja, ik geloof het.
Oh, dan moet het allemaal werken natuurlijk. En anders is het, geloof je het niet. Dus het geloof komt uit in je leven, hè? Toch? Dat kunnen ze toch aan je zien? Ben je ook een lichtend licht? Ja, dat schijnt in de duisternis. Is het ook een beetje duister soms daar in Salem City? Nou, er zijn in ieder geval wat lichtpuntjes daar.
Hè?
Ja, dat is waar. Maar ja, het zit ook rondom tegen de zee aan. En je weet, straks is er geen zee meer, hè? Dus die zee die spreekt van het woelig, hè? Je spreekt er ook over, hè? Die zee die gooit op modder. En het Engels is het mire and dirt. En dus die woelige zee, die gooit alles omhoog. Oké, we hebben lichtpuntjes nodig in deze wereld. En dus wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, zodat gij mag beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Dus wanneer we ons overgeven aan God, dat is het begin van die geestelijke dienst, hè. Van je godsdienst. Ja, we zijn zo godsdienstig, hè. Maar eventjes terug nog naar die naar Petrus. Een momentje. Goed dat Petrus hier blijft zitten, want anders dan zou hem kwijt zijn, hoor, hè. Nou, dan gaan we weer bij Jacobus, dat gaat de hart koop. Dus, die... Er is best iets om eventjes over te, na te denken. Hè? Gebouwd tot een geestelijk huis, levende stenen. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En ik denk dat we daarna kijken. Hè? Daarna zien, dat verwachten. Dat we mogen weten wat de Heer Jezus wil. Dat we... dat is een van die dingen weer, hè? Het wachten op hem. Hè? Niet vooruit hollen, maar wachten op hem. Wat wil de Heere met je leven? Wat wil de Heere vandaag voor je? Nou, we zijn makkelijk bezig met morgen. We zijn best bijzondere schepselen natuurlijk. We zijn meer bezig met morgen en gisteren. Overmorgen kunnen we heel erg inzitten. Helpt dat? Nee, het maakt het wel erger. Het maakt niks beter, het maakt alleen maar erger. En helpt het als je over gisteren bezig bent? Dat helpt ook al niet, hè? En, nou ja, als je over gisteren niet meer inzit, want dat heb je overgegeven... Over morgen ook niet meer in zit, dan ben je klaar, want over vandaag zit je meestal niet in. Je zit meestal over gisteren en morgen in. Dus als je over vandaag bent, dan een grappe hond. Zoals je dat allemaal aan de Heer overgeeft. Je zegt, Heer, hier heb je gisteren en hier heb je morgen. Vandaag kan ik het zelf wel. Vandaag zorgt de Heer. De Heer is mijn herder. En zonder hem kan ik niet verder. Ja. Maar zie je dus wat nu het belang. Ja, we zijn natuurlijk net eventjes bezig. Maar zie je het belang van dat. Hoe God die priesters ingedeeld heeft. In het begin zei hij er niet zoveel van. Hè? Want je komt toch eigenlijk al een eentje in. In Exodus 29, voordat hij begint met die, hoe die priester gekleed is. Maar heeft dat iets te maken met u en mij? Hoe die priester gekleed is. Hoe die priester zich gedraagt. Heeft dat iets te maken met u en mij? Ja, ik denk inderdaad alles. Want het heeft alles te maken met de Heer Jezus. Dus het heeft alles te maken met mij. En als ik dan zie wat die... We hebben ook andere priesters gehad. Dus, zal ik je nog even laten zien. Want die waren ook natuurlijk... Hè? Nee, die ken je wel. Maar Jeremia. En Jeremia 5e hoofdstuk. Jeremia was geen priester, hè. Hij was een profeet. Die zou eigenlijk priester zijn. Maar... God die zegt, nou, je mag profeet worden. Het, eigenlijk was priester zijn in het gewone leven, was priester zijn natuurlijk makkelijker dan profeet. Jeremia 5. Het was makkelijker om priester te zijn dan om profeet te zijn. Hè? De priester die had zijn werk allemaal uitgezet. Dit ga je doen en dat ga je doen. Hè. Als je 25 begin jij 50 geen pensioen. Om het zo maar even plat te zeggen. Een profeet, die wist niet wat er kwam. Ineens, oké, gaan we profeteren daar in Israël. Of, gaan we profeteren daar in Juda. En wat moet ik zeggen? Dat zou ik je wel zeggen op zijn tijd. Zie je het verschil? En dan, die priesters die werden nog wel gewaardeerd. Hè? Maar die profeten... Ik denk niet dat je direct een profeet vindt die gewaardeerd wordt. Wet. Ga ze allemaal maar eens na. En hoeveel? Nou, wie was de grootste profeet? Mozes. Goed zo. Werd hij gewaardeerd? Ik denk het niet. Als je dat helemaal mee gaat lezen, dan zie je wel dat hij absoluut niet gewaardeerd werd. Nou, je kunt ze allemaal nagaan die erin staan. En dan zie je dat ze niet geworden. De priesters, ja, nog wel. Ja. Maar, je bent in Jeremia 5, dat ga ik nog lezen. En dan weet je daar allemaal pas. In de laatste twee versen. Een schrikkelijke en afschuwelijke zaak geschiedt er in het land. De profeten profeteren valselijk. Oh, dat zou ik toch niet zeggen, hè? Dat ze dat doen. Gebeurt dat nu ook? En dan heb ik het over profeten. Profeteren is over, is gewoon het woord brengen. Het woord van God brengen. Dus dat heeft helemaal niet direct te maken met vertellen wat er morgen, overmorgen, volgend jaar en al dergelijke gaat gebeuren. Dat heeft niet, dat is niet het eerste, helemaal niet. Het eerste is het woord van God brengen. Dat is profeteren. Maar het wordt veel gedacht dat dat is, oh ja, vertellen wat er volgend jaar gaat gebeuren. Maar dat, en daar zijn wij zijn natuurlijk helemaal niet mee bezig. En de priesters heersen door hun handen. Ik dacht dat de priesters offers brachten. Ja, maar vele van die priesters, die werden ook heersers. Ja. Als je door de geschiedenis van Israël heen leest, dan kom je die genoeg tegen. Hè? De priesters die heersten. Er waren ook goeie bij, die ook de koningen hielpen. Maar hier in ieder geval niet. En mijn volk heeft het gaan al zo. Oh, dus ze liepen er allemaal wel mee. En als alles meeloopt, dan is dat toch. Maar wat zult gij ten einde van dien maken? Hè? Nou, ik zou vertellen, dat is een optocht, hè? Al dat hele valse zaakje. Hè? Wat een optocht. Mijn vrienden, vandaag is het één grote optocht. Je ziet allerlei optochten. En nu is het de bedoeling dat je als geestelijke offerande offers een geestelijk leven hebt met de Heer Jezus. Dus je leven gericht op Hem die je het leven gegeven heeft. Je leven gericht op Hem, op de Heer Jezus. Dat in alles Hij de eerste is. Dat is belangrijk. Dat zijn de geestelijke offeranders. Hemelse Vader, we danken U zozeer deze avond dat we zo uw woord mogen onderzoeken, te zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Wat de bedoeling is, Heere, van ons leven, dat we zo met u mogen leven. Door onze Heer Jezus Christus, in de kracht van de Heilige Geest. We danken u dat de Heilige Geest gekomen is om bij ons te wonen. We danken u voor die liefde, die zorgzaamheid waarmee hij met ons omgaat. Dat hij zo onze iedere stap wil leiden. Vader, wat een bijzonderheid om ook hem te mogen kennen. We danken u voor uw lieve zoon, de Heer Jezus. Onze hoge priester. Die ons als priesters wil leiden. Vader, we danken u dat we zo met hem mogen leven. Iedere dag opnieuw, Heere, is voor de rechtvaardige een feest. Vader, zo dragen we ook van ieder hier vanavond aan u op en bidden. Dat gij zo die leiding geeft in ieder leven. Dat we zo tezamen mogen zeggen, geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. Heren, dan mogen we toch weten dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. We danken u voor die positie ons gegeven in hem. En heren, dat onze gehele vertrouwen is op hem. En zo dragen we ieder persoonlijk altijd samen aan u op en zeggen u dank voor wat u doet in Jezus' naam. Amen.